thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd is de geboorte van Obed. De geboorte van Obed. We letten allereerst vanavond op de moeder van Obed. In de tweede plaats op de naam Obed. En in de derde plaats het nageslacht van Obed. De moeder, de naam en het nageslacht van Obed. Ik denk dat meerdere onder ons het zullen herkennen, dat er een bijzondere sfeer en tere blijdschap hangt wanneer je op bezoek gaat bij een gezinnetje dat voor het eerst of weer opnieuw vader en moeder mocht worden. Dat heeft iets ontroerends. Als alles goed mag gaan, als er geen zorgen zijn, als de moeder het ook goed heeft kunnen doorstaan, wat is dat ontroerend. Als je dan een huis mag binnentreden waar nieuw leven is geboren, blijdschap is en waar ook blijdschap en dankbaarheid is omdat de Heer een leven wilde sparen. Is het niet waar dat het ongewoon is als het goed mag gaan? Dat juist ook in het kraambed er twee levens op het spel staan. En met dat ik dat uitspreek, denk ik ook aan verschillende echtparen die op dit moment in blijde verwachting zijn. En tegelijkertijd een blijde verwachting die omringd wordt met heel veel zorg en moeite. De Heere zij u nabij, ook als u thuis op dit moment meeluistert. Het is niet gewoon wanneer binnen het huwelijk de Heere een kindje of kinderen wilt geven. Het is en blijft een groot wonder. En laten we daarom ook heel voorzichtig zijn met onze woordkeus. Dat het een groot wonder is, dat weet Rut trouwens ook uit eigen ondervinding. In haar eerste huwelijk met Machlon bleef ze kinderloos. En wie kan die pijn en dat stille verdriet peilen? En wie ervaart dan niet met mij en ook met u op bepaalde momenten ook een stuk verlegenheid? Wanneer u zo'n woning binnentreedt, waar geen speelgoed over de grond ligt, waar geen kinderstemmetje wordt gehoord, maar waar het soms stil is. En ik hoop dat u vanmorgen juist ook vanuit de bediening van het heilige avondmaal, met het oog daarop, de troost van die woorden het mogen ondervinden. Ik ben met u. Ook als je weg soms eenzaam is. Soms ook binnen het huwelijk eenzaam kan zijn. Je proeft dat tere trouwens ook in de tekst van vanavond. Het is ook ongebruikelijk de manier waarop de Bijbelschrijver dit verwoordt binnen het geheel van het Oude Testament. Normaal wanneer een huwelijk wordt beschreven op hele eenvoudige, sobere en ook hele concrete woorden, dan is het vaak in de volgende trant, en kijkt u maar even met me mee. Bij vers 13, dan staat er doorgaans, alzo nam Boas Rut, zij werd hem ter vrouw, en ging tot daarin, ze hebben seksuele gemeenschap, ze werd zwanger, en baarde een zoon of een dochter. Of dat er staat, en hij verwekte een zoon of een dochter. Maar die paar woorden hier tussen, hier in dit vers, de woorden en de Heere gaf haar, dat is uniek. Zoals we vanavond wel meerdere momenten zullen zien in dit korte gedeelte, dat er verschillende unieke momenten opgetekend staan. Ondanks de paar versen die vanavond onze aandacht zullen vragen. En je hoort in de eerste plaats tegen de achtergrond van die woorden, en de Heere gaf haar, De diepe belijdenis en de overtuiging die doorklinkt ten diepste in het hele Oude Testament dat het God is. Die de kind de zegen schenkt. Dat het krijgen van kinderen binnen de band van het huwelijk geen vrucht is van een vruchtbaar huwelijk. Maar een gave van God. Is geschonken aan twee mensen. Binnen de geborgenheid van het huwelijk. Waardoor ook het kindje dat gelegd wordt door de hand van de Heer in de armen van ouders mag rekenen. Op veiligheid. En zorg. En weer zeg ik gemeente tegen de achtergrond van die woorden. Wat is het een wonder wanneer een kindje ook geboren mag worden binnen een huwelijk waar die zorg en die veiligheid ook aanwezig mogen zijn. Verankerd in de vreze des Heren, twee mensen, Boas en Rut, die samen de Heren dienen. Samen de Heren dienen en vrezen. Het is ook een verhoring trouwens van de wens en de gebed van Boas dat hij uitsprak in de poorten van Bethlehem en wat hem ook toegezegd werd door de oudste in diezelfde poorten, namelijk dat de Heere ook hem zou zegenen en hem een naam zou laten verwekken, ook in het nageslacht van Elimelech. God bewijst op dit moment dat hij gedenkt aan zijn verbond en zijn belofte die toen ook klonken binnen de poorten van Bethlehem, ook wilt waarmaken in het leven van Boas. En tegelijkertijd, gemeente, haast ik me te zeggen, en dan gaan we verder met de tekst, dat dat niet één op één staat. Wanneer twee jonge mensen te kennen geven dat ze samen als man en vrouw verder willen gaan binnen de band van het huwelijk en ook hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen, dan spreken ze daarmee uit dat ze vanaf de eerste dag van hun huwelijksleven ook openstaan voor de gave van een kindje. En als het goed is, is dat onderwerp ook iets wat besproken wordt in de verkeringstijd. En dat je dat ook meeneemt, het biddend toeleven naar het huwelijk. Dan kun je op dat moment er helemaal niets bij voorstellen. Maar dat tere verlangen wat de Heere legt in het hart van twee jonge mensen of twee mensen die wat ouder zijn. Dat kan de Heer ook verhoren. Al is hij dat niet verplicht. De Heer geeft het, staat er zo eenvoudig. God weet ook van de pijn die dat woordje geven kan oproepen. De Heere geeft het. Mag ik nog één concrete lijn trekken, gemeente? Laten we alsjeblieft heel voorzichtig zijn. Als we in onze directe omgeving een echtpaar kennen, misschien wel in het midden van onze gemeente, die op dit moment nog geen kinderen hebben. Met wat we denken, met wat we suggereren, met wat we soms hardopsprekend invullen. Ook onder ons zitten er mensen die verwond zijn. Door woorden, houding, soms ook door eigen gemeenteleden. De Heere gaf haar dat ze zwanger werd. Toch wanneer de Bijbelschrijver dit zo benoemt, en dat klinkt natuurlijk zeker ook tegen de biografie van Rut, die terugkijkt op dat eerste huwelijk en misschien ook wel heeft uitgekeken samen met haar eerste man Machlon naar de vervulling van hun verlangen en naar de verhoring van hun gebeden, zo zij daarom toen gebeden hebben samen, we weten het niet. In die uitdrukking klinkt nog iets anders door. En dat heeft alles te maken met de wijze waarop de Heere hier in het leven van Rut en Naomi, maar ook op dit moment in de geschiedenis van Israël, zichzelf openbaart. Het wonderlijke van het boekje Rut is dat er heel veel over de Heere wordt gesproken, vaak ook in positieve zin. Denk alleen maar in wat we de laatste tijd ontmoet hebben vanuit Rut 3 en 4. Die wensbeden van Boas op de akker. Die wens van Naomi wanneer haar hart weer opleeft als ze de goederen ziet die Rut meeneemt van de akker van Boas. En ze tot het inzicht mag komen dat deze man de losser is. De wens van Boas wanneer hij Rut ontmoet in de nacht op de akker. De beloften en de wensen die worden uitgesproken in de poorten van Bethlehem. Wat wordt er in de tijd van de rechters ook nog steeds goed van God gesproken? Zeker, het is een donkere tijd, dat horen we ook in deze winter in de Bijbellezingen door de week. En als we het voetspoor van de Richters volgen, dan krijg je de indruk dat het alleen maar duisterder begint te worden. Maar met het Bijbelboekje Rut zitten we nog maar twee geslachten verwijderd van koning David. Je zou dan zeggen, op de dieptepunt in de tijd van de Richter is er gelukkig, godzijdank, ook nog veel goeds in Juda. Er wordt ook nog steeds goed van God gesproken in deze tijd. En laten we dat ook gewoon blijven doen. Maar het opvallende is dat er heel weinig gesproken wordt over het direct ingrijpen van de Heere in het leven van Rut en in het leven van Naomi en in de tijd van de Richter. Zeker indirect zien we voortdurend, we zagen dat ook op verschillende momenten oplichten, de leiding van de Heere gestalte krijgen in het leven van Rut. Ongeorganiseerd en onvoorbereid kwam ze aan op de akker van Boas. Man die ze op dat moment nog niet kende en ook niet eens de weg wist in Bethlehem, bij wijze van spreken, daarachter ging Gods hand schuil en die bracht haar op die akker en die gaf haar ook onmiddellijke wijs de zegeningen uit de hand van de Heer. Het is maar op twee momenten in het Bijbelboekje Rut dat er heel concreet gesproken wordt over het directe ingrijpen van de Heer. Dat is aan het begin en aan het slot en ik denk dat dat ook niet toevallig is. Laten we maar even kijken, gemeente, naar het begin. Rut 1. Dat was op dat dieptepunt in het leven van Naomi. Ik lees met u vers 5. Die twee, Mahlon en Chilion, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten, achtergelaten. Na haar twee zonen en na haar man. En je ziet daar dan Naomi in haar eenzaamheid, achtergelaten. En we lezen niet te veel, ook niet in het licht van wat er volgt, hoe Naomi dat verwerkt. Als we zeggen vanavond, voor haar gevoel werd ze achtergelaten en alleen gelaten, ook door God. Met die belijdenis kwam ze toch terug in Bethlehem, vol toog ik weg. Leeg heeft God mij teruggezonden. En op dat dieptepunt in het leven van Naomi, als ze bij wijze van spreken helemaal niets meer heeft, staat er zomaar op een hele eenvoudige wijze, net zo eenvoudig als aan het slot van het boekje, ik lees met u vers 6. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Daar komt het. Want zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had. Gevende, hoort u datzelfde woord? Gaf haar dat ze zwanger werd. Gevende hun brood. Is dit niet God, gemeente? Niet een God die neemt, die slaat, maar een God die op het dieptepunt van ons leven geeft. Onverdiend, En toch ook zo heerlijk onvoorwaardelijk. Ongedacht. Toch binnen de lijnen van zijn verbond. Zijn volk bezocht. Ik trek even een lijn terug naar vanmorgen. Liet God zich vanmorgen ook zo niet kennen aan de avondmaalstafel. Als een God die geeft. Die niet neemt. Om het voor zichzelf te houden. Die niet afwijst. Maar die geeft. Ontroert me vaak, gemeente, als de avondmaalsbediening wordt afgesloten. Het zijn soms maar van die kleine dingen die opeens kunnen spreken. De laatste schalen worden teruggebracht. En ook de laatste bekers. Dat er dan nog steeds brood voorhanden is. Tekent dat niet de overvloed van Gods genade ten voeten uit? Dat er met eerbied gesproken bij God meer te verkrijgen is aan genade dan dat deze wereld ooit het aantal mensen zal tellen. En dat hoe we het ook zouden proberen, we de oceaan van Gods bodemloze liefde nooit kunnen leegdrinken. Omdat er altijd meer blijkt te zijn dan dat wij aan dorst hebben naar God. Hij gaf brood. En hij gaf een kindje. En in het geven van brood en in het geven van dat kindje geeft God dankbaarheid. Voor zijn gave. Twee beslissende momenten grijpt de Heer dus direct in. En tegelijkertijd speelt zich dat wel af binnen de lijnen van Gods zorg en dagelijkse leiding ook in het leven van Naomi en Rut. Al begrijpt Naomi op dat moment de leiding van de Heer niet. We zagen dat ook in de eerste en de tweede preek van het Bijbelboekje Rut. Ik denk ook even aan dat voorbeeld van die kleurplaat met die stippen. Als Naomi dan Bethlehem binnenkomt en die kleurplaat omhoog houdt, dan trekt ze de conclusie. En ze zegt, die kleurplaat van Gods leiding en van Gods zorg kleurt alleen maar zwart. Mara. Bitterheid. Dat is wat God geeft. Maar hier aan het einde van het Bijbelboekje Rut. Met alles wat er veranderd is in Bethlehem, ook in de levensomstandigheden van Naomi en van Rut, is het opnieuw de Heere die op een hele bijzondere wijze oog heeft voor Naomi en niet in de eerste plaats voor Rut. Kijkt u maar met me mee naar de tekst. Er staat in vers 13, de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baart. Dan komt de visite op bezoek, kraambezoek. Maar niet bij Rut. Als de buurvrouwen op bezoek komen in de kraamkamer, dan staat er in vers 14, toen zeiden de vrouwen tot Naomi. Geloofd, zei de Heere. Let u even op dat woordje wat zometeen klinkt. Die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. Dat is merkwaardig, gemeente. Voor de rest in het Oude Testament lees je dat nergens. Dat wanneer er een kindje geboren wordt en een visite komt, ook niet in het Nieuwe Testament, denk alleen maar jongelui aan de geschiedenis van Zacharias en Elisabeth, ook zo'n wonderlijke manier. Een geschiedenis waarin de Heere betoont dat hij zijn volk heeft bezocht. Zacharias zingt daar ook van in zijn lofzang. En als dan de buren en de familieleden op bezoek komen, dan zitten ze naast de wieg en bij het bed van de kraamvrouw. Maar uit de manier waarop de geschiedenis hier verder gaat, lijkt het wel, mag ik het maar gewoon concreet zeggen, alsof Naomi bevallen is van een zoon. En alsof zij in het kraambed ligt. En alsof de Heere haar heeft bezocht, haar gevende een zoon. De vrouwen zeggen het ook, geloof zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven, zijn naam worden vermaat in Israël. Ik lees even verder, die zal u zijn tot een verkwikker der ziel en om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem u. Zo moet je het lezen. Heeft hem u gebaard, terwijl ik u beter is dan 7 zonen. God is een God die geeft. En wanneer de Heere geeft, gemeente, dan plaatst hij ons ook in verlegenheid. Mag ik even in herinnering roepen wat Naomi ook alweer zei op de grens tussen Moab en Canaan. Nou, laat het maar even lezen trouwens. Kijk maar even mee, hoofdstuk 1. Start. Ik lees met u vanaf vers 11. Naomi zeide, keert weder mijn dochters. Waarom zoudt gij met mij zijn gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam? Dat ze u tot mannen zouden zijn. Keert weder, mijn dochters, gaat heen. Want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop, of ik ook deze nacht een man had, ja ook zonen baarde. Zoudt gij daarna wachten, totdat zij groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden, om geen man te nemen? Het is de Heere die bij wijze van spreken, juist in die kraamkamer daar bij Rut, zonder woorden Naomi bepaalt bij de woorden die ze daar uitsprak op de grens tussen Moab en Canaan. Hoe ze aan de ene kant met dat beeld van zonen haar wanhoop en machteloosheid vertolkt. En aangaf dat Rut en Naomi op geen enkele wijze iets konden verwachten van de kant van Naomi en daarachter van de God van Naomi. En wanneer Naomi daar zit in de kamer bij Rut, de visite binnenstroomt, dan hoort die vrouwen zeggen, Naomi is een zoon geboren. Dat zijn trouwens diezelfde vrouwen die gehoord hadden in de poorten van Bethlehem. Noem mij niet meer Naomi, maar noem mij Mara. Ik trek toch nog heel even een lijn terug, gemeente, naar vanmorgen. En dan gaan we aan de hand van de tekst ook natuurlijk kijken naar de toekomst. Maar herkent u dat ook bij uzelf als je terugkijkt op de avondmaalzondag? Dat het genieten van de gave van Gods eeuwige liefde, het schenken van zijn zoon in het tekenen van brood en wijn, ons ook in een stuk verlegenheid plaatst. Verlegenheid is wat anders dan schaamte. Verlegenheid is dat mijn handen tekort schieten om de grootheid van Gods gave te aanvaarden en toe te eigenen. Dat me verlegen maakt. Wie kan dat bevatten? Vanmorgen tot ons in de tekenen van brood en wijn. De zoen- en kruisverdiensten van Christus ons werden aangereikt als een gave. Al was dat maar een heel klein stukje brood. Die gave die sprak toch van de onbegrensde liefde van God in Christus. Wat klonk er in die gaven ook veel door. De bitterheid van zijn lijden en sterven in Gethsemane. Het van God verlaten willen zijn, opdat wij aan de tafel zouden horen, opdat gij nimmer meer van God verlaten zult worden. Het bewijs van zijn gehoorzaamheid, waarom hij zich liet verbrijzelen, buigend zijn hoofd onder het recht van zijn vader, opdat wij Christus gehoorzaamheid ons mogen toe-eigen. En de Heer het zo diep in ons hart wil leggen als een gaaf en een schenking van God, dat Christus gehoorzaamheid mijn gehoorzaamheid en zijn gerechtigheid mijn gerechtigheid werd. Daar word je toch verlegen onder. Dat maakt je toch klein en verwonderd voor de Heer. Dan kun je toch niet op hoe goed God is voor een slecht mens als ik. Dat zijn hele oude woorden. Maar als die gave naar je toe komt, dan wordt dat opeens dan nieuw. Hoe goed God is voor een slecht mens als ik. En dan kunnen ze inderdaad in zo'n lucifersdoosje vangen. Dan blijft er niet zoveel meer overeind staan. Dan word ik bedolven onder de goedheid van God. Dan kan ik het gewoon niet op dat God mij bezocht heeft. Gevende mij brood. In de gave van zijn zoon. En toch gemeente roept deze geschiedenis wel vragen op. En dan zitten we in ons tweede punt voor vanavond. Waarom doet de Bijbelschrijver dit? Op een hele unieke wijze trouwens. Normaal gesproken in het Oude Testament, als er dan een schoonmoeder bij is, wat is dat een zegen als die erbij mag zijn. En dat ze ook haar plaats weet, ook in de kraamkamer, ook op afstand kan blijven. En zich niet te veel bemoeit, ook met het huwelijk en met het gezinsleven. Maar hier op een hele unieke wijze haalt de Bijbelschrijver en daarin ook de Heere trouwens Naomi naar voren. En geeft haar een plaats, midden in deze geschiedenis. Het heeft ook alles te maken met het woord wat deze buurvrouwen gebruiken als ze tot Naomi spreken. Ik kijk even met u naar vers 14. Gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten uw heden een losser te geven. En zijn naam worden vermaard in Israël. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel. En om uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, die heeft hem gebaard. De welke u beter is als 7 zonen. Opmerkelijk is trouwens dat niet Boas en ook niet Rut hun kindje een naam geven. En dat ook niet Omi niet met een naam komt. Bijvoorbeeld als suggestie om iemand te vernoemen. Haar man die overleden is, of iemand uit het voorgeslacht. Maar ook dat is uniek in dit gedeelte en ook in het hele Oude Testament, vers 17, dat de buurvrouw dat pasgeboren kindje een naam geeft. Normaal is het andersom. Denk maar weer even met mij, jongelui, de geschiedenis van Zacharias en Elisabeth. Als de familie en de buren op kraamvisite komen, dan hebben ze eigenlijk al wel een sterk vermoeden hoe dat jongetje zal heten. Hij zal vernoemd worden naar zijn vader of naar iemand anders in het voorgeslacht. En als Zacharias dan dat schrijftafeltje pakt en die naam opschrijft, dan is dat verbazing. En tegelijkertijd hadden ze het wel verwacht dat de vader de naam zal geven. Het is de keuze voor die naam die verbazing oproept. Er is maar één plaats in heel de schrift waar de buren aan een kindje een naam geven. Wat steekt hierachter? Het is ook niet gebruikelijk in Bethlehem. Het is ook niet gebruikelijk in de wereld van het Oude Testament in landen rondom Israël in deze tijd. Het is uniek. Als zoiets gebeurt, gemeenten, in de schrift, dan wil de Bijbelschrijver ons een aantal dingen zeggen. In de eerste plaats moeten we gaan even letten op de betekenis van die naam. En ook dat is trouwens uniek. Voor zover ik het kan overzien in de Bijbel, maar ook in andere teksten buiten de Bijbel, komt deze naam verder niet voor. De naam Obed. Het is wel een afgeleide naam, Obadja. Zijn naam betekent dienaar. Blijkbaar zien die eenvoudige buurvrouwen iets in dat kindje. Wat ze vervolgens benoemen. Door dat mannetje wat nog onbewust, zich van geen kwaad bewust daar in de wieg ligt. Obed, dienaar, te noemen. Ze weten dat trouwens ook nog eens een keer heel concreet uit te leggen aan Naomi waarom ze die naam zo geven aan het kindje. Laten we maar even kijken. Er staat in de tekst vers 15. Die zal u tot een verkwikker der ziel zijn. Dat is het eerste wat van deze dienaar wordt verwacht. En om uw ouderdom te onderhouden. Het tweede wat deze dienaar voor Naomi mag betekenen. Een verkwikker der ziel. Dat betekent een vertrooster van uw ziel. Blijkbaar proeven die buurvrouwen iets van de smart in het leven van Naomi. En daarin komt al een mooie trek naar voren, gemeente, vanavond. Deze buurvrouwen zijn niet alleen, mag ik het eens gewoon concreet zo zeggen, op de koffie geweest bij Naomi. En hebben een gezellig een babbeltje gemaakt met haar in de achterliggende maanden. Maar ze had ook oog voor het gehavende leven van Naomi. Voor het verdriet dat ze meedroeg. Voor het kruis van haar weduwschap. Mag ik zo even een lijn trekken? Er zijn in het midden van onze gemeente vele weduwen. En ook weduwnaren. Hebben ook oog voor hen. Ook als je soms een verbitterde weduw of weduwnaar tegenkomt. Ook in de bitterheid klinkt veel verdriet door. Weet men dan ook te troosten? Zou je durven om met zo'n bezoek aan het einde ook heel eenvoudig de vraag: zullen we ook samen bidden? U heeft het zwaar. Dat hoeft toch niet alleen een dominee of een ouderling te doen? Wat kun je dan misschien heel onbeholpen voelen? Wie weet wat het weduwschap betekent, die zelf geen weduwe is. Dat weet niemand. Denk aan de uitspraak van een goede vriend van me, die zei: ik ben het huwelijk pas gaan waarderen, en dat was een heel gelukkig huwelijk, toen ik weduwnaar werd. Het kan in zo'n één zinnetje een wereld van verdriet en gedachten schuilgaan. Als deze buurvrouwen op bezoek komen bij Naomi, dan gaan ze niet praten over de mooie babykleertjes, de inrichting van de babykamer, het mooie weer. Maar dan zijn ze op bezoek bij een weduwe die grootmoeder is geworden. En ze zien in dat jongetje de troost die God aan Naomi in haar ouderdom schenkt. Ik weet dat die troost heeft hier een diepe laag, daar kom ik zo meteen op terug. Maar wat is het een zegen als je als grootmoeder, als weduw, als weduwnaar ook zo eens op kraambezoek mag gaan. je bij binnenkomst bij je kinderen of je kleinkinderen vertroost wordt in het verdriet. Dus die kleine je wordt aangereikt en in de armen wordt gelegd. En de Heer heel concreet laat zien dat hij door wil werken in de lijn van de geslacht. En dat zijn naam voortgeplant wordt van kind tot kind. Een verkwikker der ziel. Wat een prachtige uitdrukking. Hè? Een verkwikker. Iemand die mijn ziel stil maakt voor God. Dat bedoelt die uitdrukking. En toch ligt er in het leven van Naomi nog iets. En dat verklaart ook alles waarom er hier in deze korte geschiedenis allemaal van die unieke wissels omgaan. Het kindje wordt geboren in Bethlehem. Binnen het geslacht van Elimelech. En het was Naomi en ook Rut, zoals we laatst ook zagen in de serie vanuit Rut, die hun geloof en hun verwachting stoelde op de belofte die God had gegeven. Een belofte en een verwachting die heel in het bijzonder ook binnen de stam van Juda mocht leven. Een belofte en een verwachting waarin deze tijd, de tijd van de richteren, al Gods kinderen en al Gods zalig hun hoop en verwachting op mochten stellen, omdat uit het geslacht van Juda de grote verlosser eens zou komen. Was het niet Jacob die dat profeterend had voorzegd op zijn sterfbed? Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. En had hij het ook niet voorzegd dat de scepter van de stam van Juda niet zal wijken? Het waren deze woorden die door werden verteld, ook binnen het geslacht van Israël en binnen de geslachten in de stam van Juda. Het was deze verwachting die ook meegedragen werd in het leven van Godvrezende vrouwen. Tere verlangen dat leefde, dat zij uiteindelijk ook de drager mochten zijn van de belofte die in vervulling zou gaan met de komst van de Messias, de beloofde zaligmaker. En als we tegen die achtergrond eens even kijken, gemeente, naar wat die vrouwen zeggen tegen Naomi, ik kijk even met u mee, vers 14, daar staat, geloofd zij de Heere, die niet heeft nagelaten, denkt u even aan hoofdstuk 1, toen werd zij nagelaten, achtergelaten door haar man en door haar zonen. Er staat Naomi met lege handen. En hier aan het slot van het Bijbelboekje Rut trekt God op een ongedachte wijze. Tekent dat niet de soevereiniteit van God? Die zijn eigen weg gaat in zijn heiligdom. En die deze achtergelaten vrouw bezoekt door haar verlosser te geven. Weer zo'n uniek moment in het Oude Testament. Er is maar één plaats in het Oude Testament waar een baby een losser is. Dat is eigenlijk ook heel voor de hand liggend, jongelui. Om iemand af te kunnen lossen moet je volwassen zijn. Moet je geld hebben. Inzicht. Zoals Boas misschien ook wel in een huwbare leeftijd zijn. Maar een babytje dat naakt wordt geboren en niets heeft, dat hier in de wieg in doeken wordt gewonnen en wordt neergelegd, dat totaal afhankelijk is van de moeder, dat, om het maar met de woorden, ik wil hem toch een keer citeren, gemeente, voor ons is die van veel betekenis geweest, wijlen dominee Bouw, die dat zo vaak zei, die zichzelf alleen maar kan bevuilen en kan huilen. Je hoort het hem nog zo zeggen. En dan trok hij natuurlijk de lijn door naar het geestelijke leven. Maar tekent dat niet zo'n klein kindje ten voeten daaruit, in de wieg in Bethlehem? Huilen en zichzelf bevuilen. En die buurvrouwen zeggen, dat is nou de losser. Wat bedoelen ze? Wel, het heeft alles te maken met de wens die klonk in de poorten van Bethlehem. Het ging Naomi en het ging Rut en het ging Boas niet eens om de goederen van Elimelech. Natuurlijk speelde dat erfrecht ook mee. Maar in vers 10 wordt het verwoord. Daar staat, daartoe aanvaard ik mij ook Rut de Moabitische, Machlons huisvrouw, tot een vrouw om de naam van de verstorvene over zijn erfdeel te verwekken. Opdat de naam van de verstorvene niet worden uitgeroeid van zijn broederen en van de poort van de plaats. Gij lieden zijt heden getuig. En dan haken die oudsten daarop in en die zeggen niet tegen Boas, Boas, wat ben je toch een geslaagde man naast het vele wat je al hebt. Je was al een vermogend man, krijg je nu ook de goederen uit het erfdeel van Elimelech. En dan staat er, wij zijn getuigen, vers 11, de Heere maken deze vrouw die in uw huis komt als Rachel en als Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Handel klokmoediglijk in Efrata en maak uw naam vermaat in Israël en uw huis, zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, van de zaden dat de Heere u geven zal uit deze jonge vrouw, in dat kindje wat er ligt in die wieg. Zien die buurvrouwen met de ogen van de schrift. Niet alleen een lief klein jongetje liggen, maar een losser die vrijkoopt. Die Naomi zijn oma vrijkoopt van haar schuld. En haar weer een wettige plaats geeft binnen het geslacht van Elimelech. En die lijn waarvan Naomi dacht, die breekt af in de velden van Moab. Voortzet binnen de poorten van Bethlehem. Dat is de losser. Die daar waar wij door onze zonden en tekortkomingen een punt hebben gezet en berooid met lege handen achterblijven. Steken van Gods almacht en van zijn genadige ontferming van die punt een komma maakt, de weg ombuigt. En op een ongedacht, op een goddelijke wijze, hoop en toekomst schept in de donkere nacht van Naomi's leven. Daar dient dit kind voor. Wat is het trouwens genade, gemeente, dat Rut haar zoontje daarvoor geeft. Het is ook de Bijbelschrijver die dat onderstreept. Kijkt u maar even met me mee. Vers 16. Naomi nam dat kind, zette het op haar schoot en werd zijn voedster. Weer zo'n uniek moment in het Oude Testament. Voedster. Je mag in onze taal zeggen pleegmoeder. Dat gebeurt alleen maar op het moment als de eigen ouders of voor het kindje niet meer kunnen zorgen vanwege overlijden of ziekte. Of niet meer willen zorgen. Wat kan dat pijn doen? Als je als kind wordt opgenomen in een warm gezin, waar je zorg, liefde, aandacht krijgt. En juist op die momenten kun je soms zo je moeder of je vader missen. Ondanks dat je pleegmoeder en je pleegvader hun best doen om je te troosten, begrijpen zij niet, kunnen ze ook niet begrijpen, wat er achter jouw verdriet schuil gaat. Zou de Heer dat nou niet weten? Hieronder zijn vele kinderen in de achterliggende geschiedenis. Ook pleegkinderen heeft. Mag ik jou vanavond dan één lijn meegeven vanuit de schrift? Dat is niet mijn advies. Het werd me een keer aangereikt door een pleegkind op oudere leeftijd. Die zei, dominee, God heeft mij zo vertroost met de woorden van Psalm 139. Eer iets van mij begon te leven, was alles in zijn boek beschreven. Ik heb daar wat mee geworsteld. Maar de Heere liet ook zien wie hij wil zijn. Juist ook voor mij. Als vader door zijn zoon. Toen mijn eigen vader en mijn eigen moeder er niet waren. Maar hier is het uniek, gemeente. Want Rut is een leef. En Boaz staat op de achtergrond toe te kijken. Voor het oog van Rut neemt Naomi Obed in haar armen. Zet het op haar knieën. Symbolische handeling in het Oude Testament. Denk aan Jacob met Ephraim en Manas. Die deze twee zonen als zijn zonen adopteert. En daarom ook toevoegt onder de lijn van zijn eigen zonen en kinderen. Zij eigent Obed toe als haar kind. En Rut laat het gebeuren. Dat is geloof wat Rut beoefent. Zij heeft dit kindje ontvangen van de Heere als een gave uit Gods hand. Om het geslacht van Elimelech en Boaz te dienen door het geven van een erfgenaam. Dan zien we opeens een trek bovenkomen in het leven van Rut, wat deze vrouw in het geheel van de schrift uniek maakt. En wat haar een type maakt, als ik die lijn op deze Adventszondag eens in alle onbevangenheid mag trekken. Naar die nieuwtestamentische Rut in Bethlehem. Maria. Je zoon baarde. In doeken wond. Legde in de kribbe. Opdat de hele wereld dat kind uit die kribbe zou nemen. Op je schoot zou zetten. En mag mijnen. Rut en Obed in het Oude Testament. Maria en Jezus in het Nieuwe Testament. Die dienende houding van Obed in de wieg daar in Bethlehem. En die dienende houding van het kindje in de kribbe in Bethlehem. Gekomen om toegeëigend te willen worden. Voortgebracht om zalig te maken, niet om te houden. Trek die lijn heel even door, gemeente. Is dat ook niet de pijn die straks Maria ervaart? Ze daar staat in de schaduw van het kruis. Je moet denken aan de woorden van Simeon. Een zwaard zal door uw ziel gaan als haar zoon zich in een van die laatste kruiswoorden tot haar wendt. Spreken tot zijn moeder, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. Om dan de kracht te kunnen krijgen. Om met Johannes mee te gaan naar zijn huis. En vanaf dat moment je kind achter te laten. Over te geven aan zijn vader. De buurvrouwen zeggen van dit kind, het is een losser. Dan horen we al iets doorklinken van het machtige kerstevangelie. Dat niet alleen, het is de Bijbelschrijver die als het ware dat voorzichtige gezang dat hier langzaam maar zeker ging boven te komen, ook door wil trekken. En ik kijk met u als laatste ook naar de namen aan het slot van dit Bijbelboekje. Ook dat is trouwens uniek. Dat in de schrift een Bijbelboek wordt afgesloten met namen. Veel gebruikelijker om dat aan het begin van een Bijbelboek te doen. Denk alleen maar jongelui aan het eerste evangelie, het evangelie van Matthäus. Dat begint met een geslachtsregister van Jezus Christus. Lucas plaatst het ook aan het begin, direct naar het kerstevangelie. Het is ook het Oude Testament die de geslachtsregisters soms op belangrijke momenten laat plaatsen om een grote sprong te kunnen maken in de geschiedenis en alleen maar die namen op te noemen. Maar dat een Bijbelboekje afsluit met namen, dat is uniek. En dat niet alleen, het is trouwens ook uniek als we even letten op het aantal namen dat hier klinkt. Ik heb ze voor u geteld, het zijn de 10. 5 namen die beginnen uit de periode voor dat Israël in Egypte is. En 5 namen die beginnen vanaf het moment dat Israël uit Egypte komt, tot en met de naam van koning David. 2 keer 5 maakt 10. En als u thuis bent in de wereld van het Oude Testament, dan weet u dat geslachtsregisters, ook in landen rondom Israël in deze tijd, bij voorkeur het getal 10 hanteren. Dus het voorgeslacht van een belangrijke koning in Assyrië of in Egypte wordt genoemd, dan wordt er altijd met tientallen gewerkt. En dat betekent dat er soms ook namen worden weggelaten om aan het getal 10 te kunnen komen. En dan is het natuurlijk interessant om ook even te kijken welke namen worden weggelaten uit zo'n geslachtsregister uit Egypte of Assyrië. En u raadt het denk ik al, dat zijn altijd de namen van de losers. Van de koningen die er niets van bakten. Je kunt hun beter maar niet meer noemen. En dankzij andere teksten weet je dan om welke koning dat gaat. Maar als ik kijk naar een geslachtsregister hier in Rut, en ik denk ook even met u aan dat andere geslachtsregister in het Nieuwe Testament, Matteüs, waar ook met getallen wordt gewerkt, het getal 7. 2 keer 7 voor de Babylonische ballingschap en 2 keer 7 na de Babylonische ballingschap. En ik kijk ook even met u naar die namen, net als hier in Rut. Vergun me dat ik het zo zeg, gemeente. Maar dan staan daarin vooral de losers. Kijk maar naar die eerste naam hier in Rut 4. Daar zou u denk ik niet mee gaan beginnen met uw geslachtsregister. Om te zeggen dat je nakomeling bent, zullen we even kijken, vers 18, van Peres. De zoon van Juda. Hoe heette zijn moeder ook alweer? Ja, Tamar. Die speelde de hoer. En was Juda op zijn plek. Toen hij met zijn vriend daar langs liep. Even een slippertje maakt. En toen hij later geconfronteerd werd met het bericht, je schoondochter is in verwachting. Hij wilde meteen verhaal gaan halen, toch? Ze moet worden vermoord. Nou, daar begint dit geslachtsregister mee. Met een moordenaar en een hoer. En als ik even met u kijk naar die laatste naam, David. U gaat niet bij David op de koffie. Als zo'n man bij je in de straat woont, dan zeg je tegen je kinderen een beetje uit de buurt blijven van die meneer, want dat is een enge man. Rommelt met vrouwen. Heeft iemand vermoord. En dan staan ze nou in de etalage van Gods helsgeschiedenis. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente, dit is nou het grondpersoneel waarmee de hemel werkt. Met dit soort mensen. Mag ik in mijn onbevangenheid gewoon eens een vraag stellen aan u en aan mezelf? Zou je vanavond nou ook op de grote hoop willen worden geveegd? Bij dit soort mens. Bij een Tamar. Juda, Batseba en David. Dat is toch het evangelie, of niet? Als de Heere zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dan bedoelt hij deze wereld, niet de vrome wereld van ons. Niet de vrome wereld van gearriveerde avondmaalgangers. Niet de vrome wereld van ambtsdragers. Niet de vrome wereld van bekeerde mensen. Maar de wereld van hoeren, tollenaren, zondaren. Die wereld heeft God lief. En naar die wereld zendt God zijn zoon. Naar een wereld van Juda, Tamar, David, Batseba, Rahab. En ga zo maar door. En mag ik vanavond ook zeggen, heel stilletjes, naar die wereld van u, van jou. Dan zien we in het geslachtsregister gemeente aan het slot van deze preek twee lijnen lopen. De lijn van ons handelen. En was dat ook niet de inzet van het Bijbelboekje Rut? De dagen toen de richters richtten, ging er een man naar de velden van Moab. Zijn naam heette Eli Melech. Mijn God is koning. Een prachtige naam. Zijn leven is een en al tegenspraak tegen die naam. Als hij had geleefd naar zijn naam, was hij gebleven in Bethlehem, had hij gebogen onder het oordeel van de hongersnood, erkennend dat God koning is en dat hij in zijn recht staat wanneer hij zijn volk bezoekt met gericht en oordeel. Omdat dat ook binnen het verbond hoort en God daarin ook betrouwbaar is en zijn recht laat gelden. Het is de wereld van Naomi die achterblijft, kijkend naar drie graven. En dwars daardoorheen vlecht God zijn lijn. De lijn van Hij die koning is en koning blijft. Langzaam en zeker die lijn steeds concreter laat invullen in de loop van de geschiedenis van dat kleine leventje van Rut en Boas. En die lijn laat uitlopen in de naam van David. De man naar Gods hart. De drager van de belofte. Waaruit de grote zoon van David geboren zal worden. Dat maakt het kerstevangelie toch tot een evangelie. Die hemel openscheurt boven Bethlehem en de engelen het lied aanheffen, dan zingen ze en heffen ze aan met het ere zijn God in de hoog. Hij is koning. Zit het op zijn troon. En vrede op aarde. In mensen. In mensen. Ik wil het toch nog een keer zeggen, gemeente. In mensen zoals Juda, Tamar, David, Batseba. En zou je het vanavond durven? Opgeveegd te willen worden bij die grote hoop. En het is stilte mee, zeg. In mens, in mij, een welbehaag. Stond dat vanmorgen niet centraal? Ik heb u lief gehad. Zie hier dan de daden van Gods liefde in het verleden. Liggend als een fundament onder de kribben van Bethlehem. Opdat wij zo meteen in de komende dagen mogen buigen op de vaste grond van Gods betrouwbaarheid. En ons zalig mogen kijken met de ogen van een zondaar. En de gave van Gods eeuwige liefde. Hem mogen mijnen. Op onze schoot mogen nemen. En het horen vanuit de mond niet van buurvrouwen, maar van engelen. U is heden geboren. Voor u is hij geboren. De zaligmaker. Welk is Christus de Heere in de stad van David. Amen.